Tjoh, goedemorgen. Wat fijn om samen avondmaal te mogen vieren. Geweldig om daar zo samen bij stil te staan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik ga zo dadelijk met jullie naar Matteüs hoofdstuk 25. Maar ik ga beginnen met eerst een eigen geschreven verhaaltje voor te lezen. En ik heb dat genoemd de levensloop van een steentje. Er was eens een stuk rots dat door een storm loskwam. Plotseling was het niet meer deel van een veel groter geheel, maar was het een stukje rots dat los stond van de rest. In de jaren die volgden op dit moment van loskomen, werd het stukje rots meegesleept op een geweldige trektocht. Sneeuw, regen en wind zorgden ervoor dat dit stukje rots steeds weer een stukje werd verplaatst. Om uiteindelijk de rotsige grond te verlaten en terecht te komen in de bedding van een klein stroompje. Vanaf dat moment was het water dat constant inbeukte op het kleine rotsblokje. In de loop van de tijd was het blokje al heel wat veranderd. Constant werden stukjes afgechipt door de botsing met andere rotsen en stenen. Jaren gingen voorbij. De elementen gingen door om met het blokje te spelen, het te vormen en uiteindelijk het steeds vlakker en gladder te maken. Heel af en toe had het steentje een moment van bezinning, een wens om invloed te kunnen hebben op de wereldgeschiedenis, een bijdrage te leveren aan de loop der dingen. Maar dan zakte dat moment weer weg en was de ruwe rots die ondertussen veranderd was in een gladde steen opnieuw overgeleverd aan de speling van de elementen. Steeds verder werd onze steen meegesleept door het water. Soms was het niet meer dan een stroompje. Dan weer na een hevige regenbui een woeste rivier. Na jaren en jaren van zwerftocht kwam het terecht in de bedding van een kleine rivier ergens beneden in een dal. Die momenten van bezinning, heel af en toe speelden ze op, dromen van wereldgeschiedenis. En dan verdwenen ze weer in de al doorlopende tijd van seconden, minuten, uren, dagen, ja zelfs jaren. Tot op die ene dag. Een jonge man boog zich over het water en was duidelijk op zoek naar iets. Als een steentje een stem had gehad, had het geroepen, neem mij, neem mij. Maar het had geen stem. Als het steentje armen en benen had gehad, had het opgesprongen en gezwaaid met de armen, alles om maar de aandacht te trekken. Maar het had geen armen en benen. En toch, voor wat voor reden dan ook, plotseling stak de jonge man zijn hand uit en pakte de steen op van de bodem. Perfect, was het commentaar van de jonge man. De steen kwam in een heuptas terecht tussen enkele soortgenoten. Na wat rumoerige woorden en heftige bewegingen werd het steentje uit de tas gehaald en in een slinger gelegd. Heen en weer, heen en weer. Heen en weer en toen een vrije vlucht. Recht tegen het voorhoofd van de reus. En David was de held van de dag. Ja, zo even een verhaaltje. En je zou jezelf een aantal vragen kunnen stellen in zo'n soort van verhaaltje. Wie ben ik? Waar sta ik? Welke rol speel ik? Waar pas ik in dat plaatje? En daar wil ik straks op het einde weer op terugkomen. Laten we nu eerst gaan naar Gods woord en ook weer een stukje lezen. Een bijzonder stukje uit Matteüs hoofdstuk 25 wil ik voor jullie lezen. En ik lees vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volkeren voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij, ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Tot zover. Een heel mooi, een heel bijzonder stukje tekst. Bijzonder moment. We hebben net avondmaal gevierd. En we mochten stilstaan bij Jezus die zijn leven gaf voor ons. En hij deed dat omdat hij wist dat wij dat nodig hadden. Wij hadden een schuld ten opzichte van God. Die wij niet konden betalen. Niemand van ons. Niet één. De beste van ons niet. De slechtste van ons niet. Hoe ook ons best zouden doen als mens, als persoon. We konden er niet aan tippen. We konden niet die prijs betaald krijgen. Dat kon alleen Jezus. En bijzonder is, hij heeft het gedaan. Is dat niet machtig? Om daar steeds weer opnieuw bij stil te mogen staan. Om daar eigenlijk, ik denk zoals we hier bij elkaar zitten, allemaal ons leven aan gegeven hebben. Aan hem. Als dank voor het leven dat hij gaf voor ons. Daar zit een gevolg aan. En het uiteindelijke gevolg hebben wij gelezen. Gaat een moment komen en dan staan wij allemaal voor Gods troon. En dan gaat hij een tweedeling maken. Tweedeling, niet meer. Het is niet zoals onze maatschappij. Daar ergens zwart, daar ergens wit. En er zitten zoveel tinten grijs tussen mensen. Voor God is het zwart of wit. Het is voor of tegen. Het is schapen of bokken. En de koning zegt hier tegen de schapen: jullie zijn zo gezegend. Want mijn vader heeft jullie gezegend. En jullie mogen nu het koninkrijk beërven. Wat prachtig. En dat is allemaal door wat Jezus heeft gedaan. En omdat wij ieder persoonlijk daarop gereageerd hebben. En ons leven in zijn hand gelegd hebben. Dat is hoe wij mogen behoren tot die groep van de schapen. Aan zijn rechterzijde. Bijzonder. En dan hebben we dat stukje gelezen en daar komen natuurlijk een aantal dingen aan bod. Voeding en drinken en vreemdelingen en dan wordt opgenomen en naakt en dan wordt gekleed en ziekte en gevangenis en dan wordt er bezocht. En traditioneel worden dat de werken van de barmhartigheid genoemd. De werken van de barmhartigheid. En wat is nou barmhartigheid? Hè? Dat is zo'n term, die komen we met enige regelmaat tegen in de Bijbel. Als je daar vandaag de dag over nadenkt, zo'n woord, barmhartigheid. Nou, het is niet zo snel een woord dat je op het nieuws tegenkomt. Ik denk zelfs dat er heel veel jeugd rondloopt die dat woord nog nooit gehoord heeft, of misschien nog, of als ze het al gehoord hebben, er nooit over nagedacht hebben. Wat is dat nou eigenlijk? Barmhartigheid, dat is zo'n oud woord, dat kennen we niet meer vandaag de dag. Toch is het een heel belangrijk woord. Juist omdat het in de Bijbel zo vaak voorkomt. Barmhartigheid, dat is medelijden, medeleven hebben met iemand. Je kijkt naar die ander en je probeert hem te helpen. Andere woorden zijn compassie, genade, goedheid, medelijden of medeleven, ontferming. We kennen allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte. Waar het gaat om de vraag, wie is je naaste? Dat is de aanzet tot dat verhaal, tot die gelijkenis. Maar er wordt ook door de verse heen wordt daar eigenlijk een definitie gegeven van barmhartigheid. Om zonder oordeel die ander te hulp te schieten in dat wat die nodig heeft. Ongeacht van wie die ander is. Dat is barmhartigheid. Je hart laten spreken. Je hart laten spreken naar een ander toe. In die ander zijn nood. Ik neem er nog even een paar andere verzen bij. Oh, ja. Jacobus 2, lees ik even een klein stukje. Jacobus 2, even kijken. Ja, daar. Vanaf vers 12. Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. Onbarmhartig zal het oordeel zijn voor wie geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Jacobus wijst hier op een heel belangrijk aspect van ons geloof. We kennen allemaal die tegenstelling tussen Paulus en Jacobus. En Paulus die zegt, we zijn gered door geloof. Geloof alleen. En dat is waar, 100%. En dan komt Jacobus en die zegt, ja maar, geloof zonder werken is dood. En ook hij heeft 100% gelijk. En dat is bijzonder, want soms worden die twee tegenover elkaar gezet. En dan zeggen ze, kijk, zie je wel, die Bijbel die spreekt zichzelf tegen, daar kun je niks mee. Dat is niet waar. Het gaat erom wat er bedoeld wordt. En dat is waarom ik daarnet zei, het is wat Jezus gedaan heeft, maar het is ook wat een ieder van ons persoonlijk daarop reageert. En ik verwoordde dat net zo, dat wij ons leven in zijn hand geven. Bijzonder is, en dat neem ik aan dat we dat allemaal wel weten, maar ik wil er toch even aanstippen, dat het moment dat je je leven in Gods hand legt, dat je de vergeving van Jezus aanvaardt, dan verandert er iets van binnen. Je geestelijke status verandert, om het maar even zo te zeggen, om even te gebruiken de woorden van Matteüs 25, je wordt verplaatst van de groep van de bokken naar de groep van de schapen. En dat is een verschuiving die een eeuwigheidswaarde heeft. Maar er gebeurt ook hier binnen iets. Niet alleen je geestelijke status verandert, maar je geestelijk leven verandert. Je was eerst dood en je bent nu tot leven gekomen. In gesprek met Nicodemus zegt Jezus, je moet opnieuw geboren worden. Dat is dat moment. Opnieuw geboren, geestelijk geboren. En dan verandert er iets van binnen. De Heilige Geest komt in je wonen en die gaat je helpen. Die gaat je leiden. Die gaat beetje bij beetje met de hamer en de beitel als het ware aan je leven aan de slag. En er zitten wat harde stukjes in je en die hebben we allemaal en dan wordt dat weggebeiteld. En er zijn andere stukken die zijn uitgedroogd en dat moet dan gehydrateerd worden, zoals ze dat met een mooi woord zeggen. Er moet gewoon water bij komen, hè. Dat het weer zacht wordt. Dat het weer soepel wordt. En dat kan zitten in ons karakter. Dat kan zitten in gewoontes die we hebben. Of in dingen die we altijd al geloofd hebben. Van nou, het zit zo. Maar nou blijkt het dat het zo zit en niet zo. Dus dan moet dat veranderen. En dat is een proces dat in ons gaande is. Van binnen. En dat is eigenlijk wat Jacobus zegt, wanneer hij zegt dat het geloof zonder werken is dood, dan bedoelt hij eigenlijk, het moment dat je tot bekering bent gekomen, dat heeft gevolg. Dat ga je zien. En Jacobus gaat zo ver dat hij zegt, en als je dat niet ziet, dan heb je die eerste stap ook niet gezet. Dan is er geen geloof. Bijzonder om daar even zo over na te denken. Ik ga nog een stukje lezen. Oh, niet zover. Lucas 6. Lees ik nog een klein stukje. Vanaf Lucas hoofdstuk 6 vanaf vers 27. Even de tijd geven om het snel even op te zoeken. Lucas 6, vanaf vers 27. Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eist je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wil dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Ook de zondaren hebben diegene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijst aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. Is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Het verschil tussen deze twee gedeelten, de een Jacobus, de ander Lucas, is... Jacobus heeft het over, als ik dan toch even die term gebruik, barmhartigheid binnen de gemeente. Onderling, als broers en zussen van elkaar. Lucas spreekt over barmhartigheid ook naar buiten. Ook naar de wereld om je heen die jou misschien minder positief benadert. Of zelfs haat. In het meest extreme geval. Mensen die echt tegenover je staan. En ben je ook dan bereid te doen wat het goede is om te doen. Ja, een tegemoetkomende houding ten opzichte van die ander. Ik heb boven de preek gezet en het staat ook op de deur, met ontferming bewogen. Dat is een term die lezen we in de evangeliën met regelmaat. Dan gaat het over Jezus die in zijn rondreizen en wat hij allemaal deed, dan komt hij ergens en dan ziet hij een massa en hij kijkt daar gewoon dwars doorheen. Tot in hun ziel. En dan staat er, dan is hij met ontferming bewogen, want hij ziet de nood in mensen. In eerste instantie altijd de geestelijke nood. De nood om de verbinding met God opnieuw te maken. En die term wordt gebruikt voor Jezus, met ontferming bewogen. En wij mogen die term ook, ja, ik wou zeggen, proberen toe te passen, waar te maken in ons leven. Even terug naar die werken van barmhartigheid. En dan komen straks al die lijntjes weer mooi bij elkaar en dan snappen jullie waar ik heen wil met dit hele mooie verhaal. Traditioneel gezien was de kerk door de eeuwen heen altijd heel groots en heel belangrijk wanneer het ging om de zorg in de maatschappij. Je ziet door de eeuwen heen dat de kerk altijd zorg heeft gedragen voor de armsten, voor de zwaksten, voor de zieken, voor iedereen die het nodig had om een tegemoetkoming te krijgen op welk vervlak dan ook in het leven. Alleen ergens ooit in, ik weet ook niet precies waar dat precies gebeurd is, maar goed, dat is niet zo belangrijk. Op een gegeven moment heeft de regering dat eigenlijk overgenomen. Heeft er, tenminste in het Westen dan, hè? Dus, en toen ontstond wat wij noemen de zorgstaat. Een regering is ervoor gaan zorgen dat er ziekenhuizen zijn en dat min of meer betaalbaar is. Dat er ook voor je gezorgd wordt als je bijvoorbeeld je baan verliest, dat daar een vangnet is. En alle zorg die ook maar gevormd is door regeringen en door staten en die hebben daar systemen van gemaakt en daar mogen wij allemaal belasting voor betalen en dat is allemaal prima. Maar het heeft daardoor wel een functie, een heel essentiële functie van de kerk eigenlijk naar zich toe getrokken. En dat was altijd de manier voor de kerk om zich te laten zien. Om uit te reiken naar de mensen daar buiten. Om te laten zien ook wat het betekende om gelovig te zijn. Om dat te uiten in zorg voor de ander. En tegemoetkomen. En de regering heeft dat overgenomen. Nu de laatste jaren zien we dat een beetje afbrokkelen. En daar kunnen we op mopperen. Want dan verdwijnt er weer een regeling en daar kunnen we dan weer geen gebruik meer van maken en noem het allemaal maar op. En dat is allemaal waar. En dat is voor sommige mensen echt wel ingrijpend. Maar daardoor ontstaat ook weer die andere kant. We zien dat binnen onze christelijke wereld, kerken, organisaties, die krijgen weer in de gaten dat wij als christen opnieuw op een bijzondere manier een stempel kunnen drukken op de maatschappij. Een manier om uit te reiken naar anderen. Ik noem altijd de organisatie Present, bekend? Ja. Een organisatie die er eigenlijk gewoon voor zorgt dat er aan de ene kant vrijwilligers zijn. En aan de andere kant krijgen ze allerlei signalen waar ze ze allemaal wegkrijgen, dat weet ik niet. Maar mensen die nood hebben op een of andere manier. En soms is dat gewoon letterlijk, ze krijgen het niet meer voor elkaar om hun tuin netjes te houden. Dan zorgt Present ervoor dat er vrijwilligers zijn om die tuin te gaan onderhouden. Om die mensen op die manier tegemoet te komen. Vanuit een christelijke bewogenheid. En soms zijn dat mensen die zo, klinkt altijd zo oneerbiedig, onderaan de ladder staan. Wow. Okay. Maar je snapt wat ik bedoel. En hun huis moet opgeknapt worden, maar ze hebben de middelen niet eens. En dan zorgt Present dat er mensen zijn die daar komen en behangen en schilderen en wat ook maar nodig is. En er ontstaan contacten tussen aan de ene kant gelovigen en aan de andere kant die mens die een nood heeft. En dat contact, dat brengt iets teweeg. Eigenlijk mogen we zeggen dat we als kerk krijgen we opnieuw de toegang tot mensen in hun leven. En je ziet de laatste jaren ook, het is ook nodig, heel veel van die voedselpakkettenacties en kledingacties enzovoort die opgezet worden. En soms wordt het zelfs, dan wordt het een voedselbank. En daarin zie je zelfs samenwerking tussen kerken en niet-kerkelijke organisaties. En dat trekt ook weer met elkaar op. En dan is dat mooi dat die boodschap daar, toch ergens gezien wordt. En dat is de bedoeling gezien wordt. En nu wil ik terugkomen naar de tekst waar ik mee begon. Die bijzondere tekst daar op dat heilige moment voor de troon van de koning. En dan twee groepen. En de koning zal hun antwoorden voor waar ik zeg u voor, zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u het voor mij gedaan. En dan gaat het precies om die werken van barmhartigheid. En als je goed leest, en dat vind ik eigenlijk het hele bijzondere van deze tekst. Het gaat hier om hoe wij als gelovigen omgaan met onze medegelovigen. En het lijkt haast als je deze tekst leest dat dat de doorslaggevende factor is van bij welke groep je hoort. En het onderstreept voor mij een proces wat ik in mijn gedachten de afgelopen jaren steeds mee bezig ben. Ja, ik ben natuurlijk altijd bezig om die Bijbel te bestuderen, zodat ik hier kan staan en bij andere kerken en gemeenten mag staan en dan een stukje van Gods woord mag brengen. Maar ik ben ook constant nog weer dingen aan het leren en dat is zo machtig. Je bent nooit uitgeleerd in die Bijbel. En de laatste jaren zijn er een aantal dingen die mij gewoon opvallen. En ik denk van, nou, dat is toch bijzonder dat ik dat nooit eerder heb gezien. Weet je wel, dat soort momenten. Dat je denkt, het Nieuwe Testament, de laatste jaren ben ik vooral met het Nieuwe Testament bezig. Dat je denkt van, goh, daar wordt toch wel heel vaak gesproken over hoe wij met elkaar omgaan. En hoe belangrijk dat is. En dan ergens in je achterhoofd, ja, dat wist ik wel. Tuurlijk wist ik dat wel. Tuurlijk, dat weten we allemaal. We zijn er allemaal mee opgegroeid. Voor degene die ermee opgegroeid zijn. Dat weten we. En toch is het dan in die studie, dan denk ik, oh ja. En dan is het alsof dat kwartje even valt, weet je wel. En je begint lijnen te zien. Hoe belangrijk is het om als broers en zussen van elkaar, om voor elkaar te zorgen? Hoe belangrijk? Nou, dat dit het argument is wat de koning gebruikt om te zeggen, kijk, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom! En neem deel van het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Bijzonder, hè? En als je nou helemaal, hoe noem je dat? Muggenziften? Wil gaan muggenziften? Ja, maar ja, wij geloven toch dat we onze redding hebben gekregen doordat we in Jezus geloven? Niet omwille van wat we doen. Kijk, en dan komt die discussie weer naar boven, hè, die dan zo af en toe speelt tussen Paulus en Jacobus. En toch is dit de verwoording die hier in Matteüs staat. Heb je dat gedaan? Heb je die ander gevoed? Heb je die ander drinken gegeven? Ben je hem tegemoet gekomen? Heb je hem kleding gegeven? Bezocht toen hij ziek was? Is dat wat je gedaan? Goed, dan hoor je erbij. Ik geloof natuurlijk dat Matteüs, zoals hij dat hier opschrijft, in dezelfde lijn ligt als Jacobus. Dat hij natuurlijk bedoelt, het gaat om het geloof in Jezus. We houden vast aan wat hij gedaan heeft voor ons. Dit is wat ons redt. En wij kunnen daar helemaal niks, ik herhaal, helemaal niks aan toevoegen. De redding die wij gekregen hebben is 100% genade. Het is niet 95 en die laatste 5% moet je erbij verdienen. Kan niet. Wij kunnen niks toevoegen aan wat Jezus heeft gedaan. En toch zegt Matthäus, wat heb je gedaan? En op grond van wat je hebt gedaan, hoor je erbij. En het is natuurlijk omdat het moment dat wij die stap gezet hebben, Jezus hebben aangenomen als onze Heer en Verlosser, als onze leidsman, vriend, alles wat we maar nodig hebben van hem. Op dat moment verandert er iets van binnen. En net zoals dat Jacobus bedoelde met het geloof, ja het geloof, maar als je dat niet ziet, als dat geen uitwerking heeft, dan moet je maar afvragen of het geloof er überhaupt wel is. En dat is eigenlijk wat Matthäus hier ook doet. Hij zegt, hoe je met elkaar omgaat, dat komt ergens uit voort. Dat komt voort vanuit die overgave die wij ieder persoonlijk hebben gedaan toen wij ons leven gaven in Jezus, zijn hand, in Gods hand. Omwille van wat Jezus heeft gedaan. Aan de vrucht herken je de boom. Komt er goede vrucht voort uit jouw levensboom? Dat is dus eigenlijk de vraag. Nou, zijn jullie hier een klein groepje. En jullie trekken al een tijdje met elkaar op, hè? En jullie kennen elkaar. We hadden het er van tevoren nog even over, hè? Je kan niet eens aan elkaar ontsnappen. Zo klein is het groepje. Je kent elkaar door en door. Je weet wat er speelt. En dat kan soms, kan ik me heel goed voorstellen, met momenten wel eens denken van, oké, jongens. Maar aan de andere kant, het is het moment dat mensen elkaar kennen. Echt kennen. Dat ze ook echt naast elkaar kunnen staan. En ik wil jullie echt, ik geloof dat jullie dat al doen, maar ik wil jullie echt uitdagen om dat te doen en vast te houden en dat nog meer te doen dan nu. Om daarin te groeien. Om naast elkaar te staan in jullie leven, in de noden en de zorgen die ieder heeft. En we hebben allemaal noden en zorgen, absoluut. Maar om daarin elkaar te kennen en te herkennen en elkaar tegemoet te komen. Dat is wat Jezus hier zegt. Hoe wij met elkaar omgaan als broers en zussen van elkaar. Dat is zo waardevol. En waarom? Waarom is dat nou de doorslaggevende factor hier in Matthäus 25? Omdat Jezus weet dat als dat goed zit, dan heeft dat een uitstraling. Dan heeft dat een uitstraling. Het is net zoals in het Oude Testament toen God bezig was met het volk Israël. Als je die wetten allemaal weer leest van toen en dan denk je van, zo, wat een saaie boel om te lezen. Maar goed, als je daar een beetje door spit enzovoort, dan merk je dat God daar in een systeem had opgebouwd waar de zorg was voor elkaar. Er was niemand die buiten de boot viel. Zo had God het hele wetsysteem opgebouwd. Er werd gezorgd voor de armen en voor de wezen. Er werd zelfs gezorgd dat als een man sterft, maar heeft geen zoon, dan moest zijn broer ervoor zorgen dat hij wel een zoon krijgt. zodat zijn naam kon blijven bestaan te midden van het volk. God zorgt altijd en roept op om voor elkaar te zorgen. En in het Nieuwe Testament, in de gemeente, in de kerk, komt dat precies zo weer naar voren. Met als bedoeling, bij Israël was dat al de bedoeling, en dat is vandaag de dag nog steeds de bedoeling, dat door hoe er in de kern met elkaar omgegaan wordt, dat daardoor die mensen daar buiten zoiets hebben van: wauw, dat is mooi. Dat is bijzonder. Heb je wel eens gezien hoe die met elkaar optrekken? Nou, daar wil ik wel meer van weten. De bedoeling van Israël, in hoe ze met elkaar omgingen, hoe ze met God omgingen, de bedoeling was dat daardoor die volken daaromheen jaloers werden. Moet kijken, dit volk dat functioneert, dat floreert, dat gaat fantastisch. Die hebben zegen op zegen op zegen, want God is erbij. Dat wil ik ook. En zo moeten wij als gemeente vandaag zijn, als kerk, zo met elkaar omgaan, dat de mensen eromheen denken: dat wil ik ook. Daar wil ik bij horen. En dan gaat er een getuigenis vanuit. Een getuigenis dat zo sterk is, dat hier in Matteüs 25, Matteüs zegt: kijk, dat getuigenis, dat is zo belangrijk, dat ga ik hier schrijven als zijnde de bepalende factor tot welke groep jij behoort. De schapen of de bokken? Hoe gaan we met elkaar om? Ik ga afsluiten en daarmee kom ik terug op het verhaaltje waarmee ik begon. Weet je nog? Die rotsblok. En uiteindelijk is het steentje in de slinger van David tegen Goliath. Mooi hè? Hoe je met een paar woorden zo'n beeld kunt neerzetten. Maar het laat ook zien over al de verschillende aspecten die altijd erbij komen in het leven. En de vraag is dan ook, terugkijkend daarna, naar jou persoonlijk. Wie ben jij? Ben jij dat steentje? Maar misschien ben jij het water. Die een steentje, een duwtje geeft. Misschien ben jij de slinger die uiteindelijk dat steentje moet katapulteren. Misschien ben jij wel die David die de held wordt van het verhaal. Maar wie ben jij? Wat is jouw inbreng in dat hele proces van zorg voor elkaar? We hebben allemaal gaven en talenten. En die mag je inzetten. En die mag je inzetten om elkaar op te bouwen. En dat is al deel van die zorg. Dat is gemeente zijn met elkaar. Maar heb je ook oog voor die ene, waarvan je weet dat die het zwaar heeft. En weet je, de een is wat, hoe zou ik dat zeggen, wat pastoraler aangelegd dan de ander. Dat is prima. Wees jezelf. Want je kan allerlei verschillende functies in het verhaal aannemen. En jij moet jezelf zijn daarin. Onder leiding van de Heilige Geest mag jij ontdekken of jij een steentje bent of water of een slinger of wat dan ook maar. Of een ander steentje. Dat ene steentje dat is blijven liggen toen dit steentje werd gekozen. Maar je hoort erbij. Heerlijk. Zorg voor elkaar. Met ontferming bewogen. in eerste instantie naar elkaar toe. En ik wil het toch nog even net breder trekken. Ook buiten deze gemeente. Naar de broers en zussen. Dus niet alleen binnen deze muren, maar alle broers en zussen. En alle, dat is natuurlijk heel veel. En sommigen wonen heel ver weg. Maar ook daar mogen we oog voor hebben. En ook daar mogen we zoeken naar manieren hoe we die zorg voor elkaar kunnen hebben. En soms is het alleen maar omdat je iets hoort in een nieuwsbrief en dat je denkt, het enige wat ik op dit moment kan doen is er even voor bidden. Doe dat dan. Al zou je bij wijze van spreken daarna vergeten. Nooit meer op terugkomen. Het moment dat je die nieuwsbrief vast hebt en je ziet dat. En je denkt, het enige wat ik op dit moment kan doen is ervoor bidden. Doe dat dan. Want dat ene gebed kan iets teweeg brengen. Net zoals dat verhaal. Dat water geeft even een duwtje aan dat steentje. En je denkt, het stelt niks voor. Maar het is allemaal nodig, zodat dat steentje uiteindelijk op zijn plek terechtkomt. En zo hebben wij vaak geen idee van wat onze kleinste inzet op termijn aan effect heeft. Dus wees altijd bereid, ook dat kleine stapje. En weet je, misschien is dat kleine stapje voor jou zelfs heel groots. Prachtig. Maar doe dat. Want dat is jouw inbreng. Want God wil dat niet één verloren gaat. En hij heeft ons allemaal nodig als zijn ambassadeurs in deze wereld. Om onze bijdrage te leveren. Om zorg te dragen voor elkaar en daardoor voor deze wereld. Straks ga ik bij de afsluiting. We gaan waarschijnlijk eerst nog een lied zingen en zo. Dan hoop ik tenminste. Ik hou van zingen. Ga ik een andere zegenbede uitspreken dan dat ik normaal doe. Maar je zult wel zien en horen waarom ik die doe. Maar laten we eerst bidden voor deze preek af te sluiten. Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat er ooit dat moment zal zijn. En we weten niet wanneer dat is. Dat wij met z'n allen voor uw troon zullen staan. En er zal een tweedeling komen. De schapen en de bokken. Heer, en u kijkt naar ons leven. En de vraag daarin is, hoe hebben wij ons geloof uitgeleefd? Getoond naar elkaar toe? Hoe waren wij betrokken bij elkaar? In elkaars noden? De een naar de ander en de ander naar de een. Help ons zo te leven. Help ons dat inzicht te krijgen. Dat we die ander tegemoet mogen komen. Of we diegene nou heel persoonlijk kennen. Of misschien maar van op afstand. Of misschien zelfs alleen maar via een nieuwsbrief. Van ergens aan de andere kant van de wereld. Maar dat we als broers en zussen elkaar mogen dragen. En dat ons hart, gevuld met uw liefde, naar elkaar uitgaat. Help ons daarbij. Leid ons daarin. Zegen ons en laat ons tot zegen zijn. In Jezus' naam. Amen.